We gaan samen lezen, als u dat wilt, uit de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als ge dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland Jezus Christus. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En we achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover het lezen van de Bijbel. U weet het, we houden ons in deze serie bezig met de zogenaamde tweede brieven. De tweede brief aan de Korintiërs, de tweede brief aan de Thessalonicenzen, de tweede brief van Timotheus en nu de tweede brief van Petrus. En er komt nog meer. De tweede brieven zijn eindtijdbrieven. Allemaal. En dat is heel opmerkelijk, is heel bijzonder. Ik hoop ook dat u daarvan geniet en dat u daardoor op een bepaald spoor gezet wordt. Misschien een denkkader ontvangt om deze dingen op een rij te krijgen. Petrus. Petrus heeft een hele speciale bediening. Ik heb vandaag gedacht, hoe kan ik dit het makkelijkst duidelijk maken? Hoe kan ik de bediening van Petrus illustreren? En er is eigenlijk een heel goed voorbeeld voor. En die komt uit de Bijbel. We zijn allemaal vertrouwd met de geschiedenis van de verloren zoon of de gelijkenis van de verloren zoon. Het is niet helemaal correct als ik het zo zeg, want het is een gelijkenis van een verloren schaap, een verloren penning en een verloren zoon. Het is één gelijkenis. Het zijn niet drie gelijkenissen, het is maar één gelijkenis. Maar als die zoon aan het hart van de vader komt, dan is daar ineens een geweldige doorbraak. Een geweldige vreugde ook. Een schitterend feest begint. En die vader die zegt, haalt het beste kleed en trekt het hem aan. 2. Doet een ring aan zijn vinger. 3. Trekt sandalen of doet sandalen aan zijn voeten. 4. Slacht het gemeste kalf. Natuurlijk hebben we ons afgevraagd waarom deze dingen daar zo genoemd worden. Ik denk dat je mag zeggen dat de bediening van de apostel Paulus, het typische van Paulus is, dat hij het beste kleed aandraagt. Daarmee kun je de hele dienst van Paulus vrijwel karakteriseren, misschien wel helemaal karakteriseren. Je vertellen wie je nu bent in Christus. Jij die heel ver weg was, nu in de Heer Jezus aangenaam. De mantel van de gerechtigheid, de paal gerechtigheid door het geloof in de Heer Jezus, kom je altijd tegen bij Paulus. Maar ook het unieke van aan het hart van de Vader zijn, in de kledij van de Vader, in het tenue van het huis van de Vader gestoken, het beste kleed, is de bediening van de apostel Paulus. Doet een ring aan zijn vinger. Dat karakteriseert de bediening van Petrus. U weet dat in het Oude Testament Jozef een ring kreeg. Mordechai een ring kreeg. U weet misschien ook dat Juda zijn ring inleverde in Genesis 38. En de verloren zoon krijgt een ring. Hij wordt weer met autoriteit omgeven. Een ring is niet alleen maar een soort sieraad. Een ring betekende in die dagen dat jij bevelen kon uitvaardigen. Dat je dat met jouw ring kon bezegelen. Vandaar die term zegelring die nog steeds opgeld doet. Het is dus een stukje autoriteit. Procuratie zou je misschien mogen zeggen. Je was bevoegd om te tekenen. Je kon bevelen uitdelen of uitvaardigen. Je kon wetten maken. Een ring heeft te maken met een koninklijke positie. En dat is nu precies dat wat Petrus je gaat leren. Jij en ik in de positie van koninkrijk, van priesters, van het koninkrijk. En daar gaat het ook over in 2 Petrus 1. Nou, dan moet ik even mijn verhaal afmaken. Sandalen aan zijn voeten. Dat is nu typisch de bediening van de apostel Johannes. De slaven liepen barrevoets. De zonen, de huisgenoten hadden schoeisel. En Johannes brengt je in de familie van God. In het huis van de Heere. Laat je genieten van het huisgezin. En het gemeste kalf zijn naar mijn stellige overtuiging de evangeliën. Waar het gaat om het offer door de Heer Jezus zelf gebracht. Met andere woorden, als de verloren zoon aan het hart van de vader komt, komt het hele Nieuwe Testament aanrollen. Ik zeg het maar even zo, even te globaal en een beetje te kort door de bocht. Maar het hele Nieuwe Testament komt er aanrollen om hem van deze zegeningen te laten genieten. Tot zover dat voorbeeld, maar nu Petrus. Petrus brengt ons in zijn geschriften, zijn beide brieven, in dat koninkrijk. In de eerste brief, dat we gemaakt zijn tot een koninkrijk van priesters. Een heilig priesterdom aan de ene kant, maar ook een koninkrijk priesterdom om de grote deugden of de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En nu komt deze tweede brief. In die tweede brief noemt Petrus de Heer Jezus God. Dat is mijn eerste opmerking en dat is wel heel erg nodig vandaag de dag. Hij noemt, en dat begint gelijk in vers 1, Jezus Christus. Geloof als we hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Dat hij onze Heiland is, dat wil er nog wel in, maar dat hij God zelf is, was toen al een discussiepunt. En met name Johannes heeft daar heel veel over geschreven en heeft het gehad over de antichrist die zou gaan komen en die zou die godheid van de Heer Jezus loochenen. Wij vandaag zijn vertrouwd met de idee dat de Heer Jezus een prachtig voorbeeld is, een soort guru waar je wat aan hebt, die je misschien wel bepaalde technieken aanleert om te mediteren of om bepaalde dingen te doen. Maar de Bijbel zegt dat de Heer Jezus veel meer is dan een guru, veel meer is dan een profeet, veel meer is dan wie ook van ons. Hij is God zelf. De Heer Jezus is God te prijzen tot in eeuwigheid. Ik wil het nadrukkelijk zeggen, maar Petrus zegt het hier direct aan het begin van zijn brief, om duidelijk te maken dat we hier niet te doen hebben met zomaar iemand, een soort voorloper die je een beetje kunt navolgen, zoals Elisa een profetenschool had en Elia kennelijk ook. Zo zouden we ook nog de Heer Jezus kunnen gaan volgen. We zijn een beetje bij hem en we horen bij hem. Nee, het is veel meer dan dat. De Heer Jezus is God zelf. En deze Heer Jezus die God zelf is, heeft het werk aan het kruis volbracht. Ik hoop dat u daaraan deel hebt. Ik hoop dat u echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik roep dat elke avond, ik wil dat ook elke avond zeggen, ik wil dat nooit en nooit overslaan. Om de eenvoudige reden dat dat vandaag nodig is. Het is zo nodig om iedere keer te zeggen dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus in de hemel kunt komen. Niet door werken. Ook niet door de dingen die we vanavond allemaal gaan uitstallen. Je komt niet in het koninkrijk in de hemel omdat je werkt. Alleen door het geloof. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Het is uit het geloof. Niet uit werken. Er valt niet te roemen als het daarom gaat. En toch moeten we iets doen. En dat blijkt uit dit stuk heel concreet. Het is echt niet zo dat u kunt luilakken, dat u kunt freewheelen. Dat bestaat niet. U moet iets doen. U moet aan de slag. Maar niet om de hemel te verdienen. Zelfs niet om het koninkrijk van de Heer Jezus binnen te gaan. Wel om er met een volle buit binnen te gaan. Maar dat is wat anders. Dat wil ik proberen uit te leggen. Maar u zult in de allereerste plaats moeten bedenken dat u alleen door het geloof in de Heer Jezus een kind van God kunt zijn. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Ik draam een beetje door. Maar dat is heel erg essentieel. Heel erg belangrijk. Want vandaag komt er weer een soort golf naar ons toe. Weer een nieuwe beweging. En die zeggen dat we elkaar moeten helpen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Met verhuizen. Natuurlijk liefhebben. Een beker koud water geven. We moeten van alles doen om elkaar te dienen. Helemaal eens. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat niet gebeurt. Maar dat is niet de entree in de hemel. De entree in de hemel is alleen geloof in de Heer Jezus. En Petrus zegt, en als je nu de zegeningen eens zou kennen die ons geschonken zijn door het geloof in de Heer Jezus. Hij gaat ervan uit dat wij kennelijk besef hebben van wie we zijn. Nou, sommigen van ons hebben een beetje besef van wie we waren, hoe het erbij lag, bij stond. Maar besef hebben van wie we zijn in de Heer Jezus. Dat wordt hier genoemd een roeping en een verkiezing van God. In Romeinen 8 staat dat God ons, de gelovigen, heeft gekend. 1. Hij heeft ons bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. 3. Hij heeft ons ook geroepen. 4. Hij heeft ons ook gerechtvaardigd. 5. Hij heeft ons ook verheerlijkt. God heeft ons gekend en hij heeft ons bestemd, maar hij heeft ons ook geroepen. Petrus vat het hier samen in een roeping en een verkiezing. Er is een moment gekomen dat God je riep, dat God je liet roepen. En of dat nu is door een boek, door een samenkomst, door een traktaat, door een brief, door een tekst, door een lied. Ik laat het helemaal los, dat kan heel divers zijn. Maar er is een moment geweest dat God je riep. Dat die roepstem van God je hart heeft bereikt en dat je gehoor gaf. Dat je echt beleed, Heer Jezus, dank u wel voor wat u in mijn leven wilt gaan doen. Dank u wel dat u mag kennen als mijn heiland en als mijn verlosser. Als degene die voor mij aan het kruis alle schuld heeft weggenomen. Gods stem heb je mogen horen. Hij roept nog steeds, kom maar bij mij. Hij roept nog steeds, kom maar. Als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Maar de roeping van God gaat verder dan alleen roepen om tot bekering te komen. De roeping is hier gekoppeld aan een verkiezing. En wat is nu de verkiezing? God heeft de gemeente die nu vandaag de Heilige Geest ontvingen nadat ze geloofden, bij elkaar gevoegd, in het lichaam van Christus gebracht, aan hem die het hoofd is verbonden. En hij heeft ons, die verbonden zijn met hem die het hoofd is, bedoeld om daar in het huis van de Vader te zijn. Uw en mijn verkiezing is niet hier op aarde, maar is daar waar de Heer Jezus is. Uw en mijn verkiezing is in het huis van de Vader met de vele woningen. Daarom gaat de Heer Jezus daar plaats bereiden. Daarom roept hij u op om te bedenken de dingen die boven zijn. We zijn wel op aarde en we hebben hier ook aarde een taak te verrichten, daarover straks. Maar onze verkiezing houdt verband met het geweldige plan dat God ooit bedacht heeft om de Heer Jezus eer te laten geven ook in de hemel. Dat betekent hier dat we zo begiftigd zijn met zoveel zegeningen. Dat betekent hier dat we zelfs deelgenoten van de goddelijke natuur zullen zijn. En dat gaat heel ver. Zijn we dan toch God? Hebben de mensen van New Age dan gelijk dat we zeggen, ja, God is in jou, jij bent God? Hier staat het heel voorzichtig. Opdat gij daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dat betekent dat God een plan heeft om u één te laten zijn met de Heer Jezus. Dat God een plan heeft om u zo innig aan hemzelf te verbinden en aan de Heer Jezus te verbinden zoals hoofd en lichaam aan elkaar verbonden zijn. 0,1 millimeter scheiding tussen uw hoofd en lichaam zou de dood betekenen. Maar u bent door het geloof in de Heer Jezus zo begiftigd, zo gezegend. En die geweldige zegen die je hebt door het geloof in de Heer Jezus moet een keer doordringen. De zegen die de Heer Jezus u aanreikt en aangeeft is veel meer dan, nou oké, je bent weer welkom hoor. Zoals de verloren zoon misschien kon zeggen, nou ik ben er weer. Maar voorlopig moet ik dan maar straatjes gaan vegen. En moet ik maar eventjes in de hoek staan om mij te schamen. Moet ik voorlopig maar even mijn mond niet open doen. Nee, op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus ben je in het hart van de Vader gekomen. En is die hele zegenstroom over u heen gestort. U bent in het nieuw gestoken, de mantel van de gerechtigheid, de klederen van het heil. In het nieuw gestoken, gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. En in een koninklijke autoriteit geplaatst. U mag met uw ring autoriteit gaan uitoefenen. En u bent tot de huisgenoten van het geloof gebracht. En u mag genieten. Dat is veel meer dan alleen maar besef mijn schuld is weg. Want als ik besefte dat mijn schuld weg zou zijn, dan zat ik nog steeds hier. Ja, mijn schuld is dan weg, ik heb dan geluk gehad, mijn schuld is weg. Alles is vergeven, maar ik ben nog steeds hier. Maar dit gaat veel verder. Niet alleen mijn schuld is weg, maar ik ben in die geweldige positie gekomen, in die geweldige zegenstroom terechtgekomen, door God zelf daarvoor uitgekozen. Dat is die verkiezing. U en ik zijn enorm gezegend, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We zijn enorm gezegend met alles wat de Heer Jezus heeft gedaan. En die zegen moet een keer doordringen, moet ons helemaal gaan beheersen. En nog preciezer, we zijn zo dichtbij gekomen dat we deelgenoot van de goddelijke natuur worden. Nou, je durft niet door te praten. Je gaat voorzichtige taal gebruiken om maar aan te duiden dat dat niet zomaar iets is. Dat je niet zomaar wat kunt roepen. Maar nu gaat deze tweede brief over het volgende. De tweede brief van Petrus. Je moet je realiseren wie je bent. Je moet je echt gaan afvragen wie ben ik nu in Christus. En dan komt vraag 2. Wat betekent dat voor vandaag? Hoe moet ik dit vandaag handen en voeten geven? En nu komt het erop aan dat wij deze dingen niet alleen als een stukje theorie in onze samenkomsten hebben of in onze eigen levens hebben, maar dat we dit ook omzetten in praktijk. En concreet betekent het dit, dat wij tonen wat de Heer Jezus heeft getoond. Om de hemel te verdienen? Nee, dat hebt u. Om een plusje te krijgen naar de behoudenis? Nee. U kunt alleen maar behouden zijn door het geloof in de Heer Jezus. En zijn 10 is op uw eindlijst geplaatst. U komt in de hemel omdat hij een royale 10 haalde. En die royale 10 van hem is ook uw eindcijfer. Dat is door hem. En toch, dit moet ook een vertaling krijgen. Dit moet invulling krijgen. En invulling aan het geloof geven heeft altijd te maken met het koninkrijk. Dat is moeilijk, hè? In het Nieuwe Testament wordt de gemeente op een aantal manieren gezien als een lichaam. Hij het hoofd, wij de leden, als een huis waarin we dienst doen, waarin we de Heere prijzen, waarin ook orde is en regel en tucht. De gemeente wordt ook gezien als een kudde en dan gaat het om voedsel, om zorg, om pastoraat. De gemeente wordt ook gezien als een bruid die verlangt naar de bruidegom, liefdesrelatie, zelfs een toekomstrelatie. En de gemeente wordt gezien als een koninkrijk, als een stelletje strijders, als een stelletje soldaten die hier op aarde aan de slag gaan. En die hier op aarde voor de Heer Jezus leven. En soldaten worden getraind. Koninkrijk en discipelschap horen aan elkaar gekoppeld. Discipelschap kun je nooit losmaken van het koninkrijk. En koninkrijk niet van discipelschap. Discipelschap, dat betekent praktijk. Praktijk en praktijk. En daarin kun je wel verschillen. Je kunt zelfs falen. Je kunt zelfs ongeschikt worden. Je kunt zelfs weggenomen worden. Dat is moeilijk voor ons, want wij denken aan wegnemen. Ja, dat is iemand, die is dan verloren, die is dan voor altijd verloren. Die heeft het gewoon helemaal verknoeid. Nou, dus jammer toch, die redt het dus niet, die komt niet in de hemel. Ho, 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 ho. Je kunt hout, hooi en stro toevoegen, zegt de Bijbel 1 Korintiërs hoofdstuk 3, ook zo'n hoofdstuk, een heel moeilijk hoofdstuk. En je kunt goud, zilver en kostbare stenen toevoegen. Als je hout, hooi en stro toevoegt, ja, dat verbrandt. Als je goud, zilver of kostbare stenen toevoegt, dat blijft. Maar dat betekent niet dat de een alleen maar hout, hooi en stro toevoegt en de ander alleen maar goud, zilver en kostbare stenen toevoegt. Nee, er kan een deel in mijn leven kostbaar zijn, blijvende waarde hebben, maar er kan ook iets in mijn leven zijn wat ik dan aandroeg, zogezegd, maar wat uiteindelijk toch hout, hooi of stro blijkt te zijn, wat dan verbrandt. Zelf zul je dan behouden worden, hoor je het goed? Zelf zul je dan behouden worden als door vuur heen. Dat betekent dat er een soort, ja, test is waar blijkt wat je werkelijk voor de Heer Jezus hebt willen doen. Koninkrijk, discipelschap, horen bij elkaar. En beloning, hoort u het goed, is nooit gekoppeld aan dat wat u door het geloof in de Heer Jezus gekregen hebt. Beloning is altijd gekoppeld aan dat wat u voor de Heer Jezus hebt kunnen mogen doen. Discipelschap. Bijvoorbeeld Matthäus 5, 6, 7. Weet je wel, de reden van de Heer Jezus is gewoon de bergreden. Het is discipelschaptraining tot en met. Het is heel erg nuttig om de gemeente discipelschaptraining te leren. Hoe vertaal je dit? Om dan toch in... Nee. Je komt in de hemel alleen door het geloof. Ik wil het een beetje drammerig zeggen vanavond, maar discipelschap betekent dat je dan loon kunt krijgen. De fariseeën die baren de stukken eraf, zoals die stonden op de hoeken van de straten te bidden. En de Heer Jezus, ze hebben hun loon al. Die hebben al de beloning, die hebben al applaus gekregen. Maar jij, als je bidt, ga naar je binnenkamer, doe de deur dicht. En dat komt nog. Loon komt nog. Paulus zegt, ik wil zo graag die kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Was hij dan niet helemaal zeker van zijn heil? Jazeker, hij was heel zeker van zijn heil. Hij wist dat hij een kind van God was en hij wist dat hij daar in de hemel zou komen. Maar hij wist ook dat hij nog een kroon zou krijgen voor wat hij hier op aarde voor hem had gedaan. Wij moeten iets doen. Dat is koninkrijk. En nu zegt Peter, vind je, er komt een moment dat de Heer Jezus uit de hemel komt. Er komt een moment dat hij hier de koning der koningen zal zijn. Dat hij de Heere der Heren zal zijn. Er komt een moment dat hij hier bejubeld zal worden. Dat alle knie voor hem buigt. En dat alle tong belijdt dat hij de Heere is. Dat komt. En jij mag erbij zijn. En jouw praktijk van nu, je gedrag van vandaag, zal dan zichtbaar zijn. Noemt hij hier een toegang, een ingang die rijkelijk verleend zal worden. We gaan dat koninkrijk in met een krans, met een kroon. Nou, de Bijbel noemt op een andere plek dat u dan gezag hebt over 10 steden en een ander gezag over 5. Dat is beloning hoor. Dat u dan gezag krijgt over. U had altijd al burgemeester van Veenendaal willen worden. Nou, het komt nog. Gezag over 10 steden. Gezag over 5 steden. U krijgt die lauwe tak. U krijgt die beloning. Waarvoor dan? Voor wat u gedaan hebt hier op aarde. Dus voegt er toch iets toe? Ja, het voegt niet toe aan uw behoudenis, aan uw zaligheid. Het voegt iets toe aan de glorie van de Heer Jezus. Want u zegt, hij heeft het gedaan. Want als u met hem komt en in glorie en in heerlijkheid gezag krijgt over 10 steden, dan roept u niet, dat heb ik gedaan. Dan zegt u, dat heeft hij gedaan in mij. U gaat uw kroon aan zijn voeten werpen en u gaat hem de eer geven voor wat u dan van hem krijgt. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Maar ook iedereen zal roepen dat wat dan gedaan is voor hem, door hem zelf gedaan is. Hij heeft alles bewerkt in mij. Dat nieuwe leven wat aanzet tot liefde, tot broederliefde, tot deugd, tot kennis, tot zelfbeheersing, tot volharding, is dat van onszelf? Hadden we dat van onszelf, hadden we dat in eigen huis? Konden we dat vanuit onze eigen bronnetjes oproepen? Nee. Hoe kan er iets in mij van liefde zijn? Terwijl ik van nature ben hatelijk en elkaar hatend, zegt Titus 3. Hoe kan er dan überhaupt een sprankeltje liefde zijn in mij? Hoe kan dat? Heb ik dat gedaan? Heb ik dat dan toch een verborgen plekje gehad? Nee, dat had je niet. Hoe is dat dan gekomen dan? Nou, de Bijbel zegt, toen de liefde van God in je hart werd uitgestort door de Heilige Geest. Wanneer kwam de Heilige Geest? Toen je geloofde in de Heer Jezus. Niet eerder. Toen pas. De Heilige Geest gaat wel werken aan je ziel. Maar komt pas in je hart, in je leven wonen. Als je gelooft in de Heer Jezus. Niet eerder. Hoe kan ik dan iets positiefs bijdragen? Hoe kan Romeinen dan zeggen, er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Er is niemand die God zoekt, niemand die dit doet. Voeten zijn snel aan bloed te vergieten, het is allemaal hopeloos. Ik ellendig mens, hoe kan in zo'n behuizing iets moois ontstaan? Hoe kan dat dan? Heb ik dat van mezelf? Nee, uitsluitend en alleen door het geloof in de Heer Jezus. En als je deze dingen ziet in jezelf en de Heer gaat je daarvoor belonen, wat ga je dan zeggen? Nou ja, dat had ik altijd al hier, dat sluimerde wel natuurlijk, jawel. Maar ik had het wel hoor, en het is eruit gekomen, dus een bepaalde dag, dan kwam het er echt even uit. Hè. Voorjaar brak aan en toen ineens kwamen al die bloemetjes buiten in mijn leven. Is dat zo? U gaat zeggen, Heer, dit had ik niet van mezelf, dit heb ik niet van mezelf, dit is er nooit geweest. Nooit is dat er geweest. Heer, dat heb u gedaan in mij. Omdat ik deelgenoot werd van die goddelijke natuur. Omdat God is liefde, dat is de natuur van God, in mij kwam door de Heilige Geest. God, de Heilige Geest in mij. Daardoor kwamen deze dingen boven. U en ik roemen niet meer in eigen kracht. U en ik roemen niet meer in wat wij allemaal gedaan hebben. U en ik roemen alleen maar in dat wat het kruis heeft willen doen in onze levens. En Petrus heeft het daarover. En wanneer wordt dat nu zichtbaar? Wordt dat zichtbaar als we in de hemel zijn en rondom de Heer Jezus staan in het huis van de Vader en de Heer Jezus verhoogd wordt en wij er allemaal omheen staan? We zijn bestemd om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broederen. We zullen daar in het huis van de Vader zijn en alle glorie gaat naar hem toe. Wordt het daar zichtbaar? Nee, het wordt zichtbaar als de Heer Jezus komt hier op aarde. Als dat koninkrijk van hem hier op aarde zichtbaar wordt. Wat een dag zal het zijn voor de Heer Jezus als hij hier op aarde komt en hij hier op aarde bejubeld wordt. Waar komt hij dan? Nou, de Bijbel zegt dat hij op de Olijfberg komt, oostelijk van Jeruzalem. En dat hij dan Jeruzalem gaat binnentreden. En dat hij daar in die stad ja, een geweldige glorie en een geweldige heerlijkheid krijgt. Dat alle straten, alles, alle kinderen, alle volwassenen, iedereen jubelt, juicht. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Dat gaat dan gebeuren. Wat een dag zal het zijn voor de Heer Jezus als hij daar zo wordt verheerlijkt, zo wordt geprezen. Alles werkt mee. En jij en ik komen met hem. We gaan eerst naar hem toe. Heb ik al gehad. We gaan van hier naar hem. Worden weggehaald. Hier vandaan. Worden bij hem gebracht. En we zullen aan hem verbonden zijn. We zullen loon krijgen. En we komen met hem terug. Hij wordt bewonderd in alle die geloofd hebben. En ze zullen zeggen, en alle heiligen met u. Ze zullen hem zien en ze zullen uitroepen, alle heiligen met hem. Ze zullen ons erbij zien. Dat is het teken van de Zoon des Mensen. Alle glorie van de hemel. Alle schittering van de Heer Jezus. Maar ook uw en mijn aanwezigheid daar. Dat komt allemaal terug. Hier op aarde. Daar heeft Petrus het over. Dat bedoelt hij. En hij refereert aan dat geweldige moment dat zij, Petrus, Jacobus, Johannes, hebben gehad toen ze met de Heer Jezus op de Heilige Berg waren. Hij zegt, ik ben nu een oude man, ik ga binnenkort hier vandaan, maar ik zal mijn best doen om jullie iedere keer dit weer te zeggen. Zodat je iedere keer weer dit gaat herinneren. Dat je je iedere keer weer voor ogen stelt wat er gaat gebeuren als de Heer Jezus hier op aarde komt. Zag Petrus dat dan? Ja, dat heeft hij gezien. Wat zag hij dan? Nou, hij zag de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid, glinsterend wit. En Mozes en Elias spraken daar met hem. Ik weet, het is een bekend thema misschien voor u, omdat u daar vaker iets over hoorde, dat Mozes en Elia daar met de Heer Jezus verschenen en met hem spraken over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dat zijn weer die prachtige beelden. Ik kwam vanmorgen, toen ik me voorbereidde op vanavond, terecht in de tempelbouw van Salomo. Even als illustratie. Salomo mag de tempel bouwen op de dorsvloer van Arauna, op die berg die Abraham al aangewezen kreeg, waar hij een altaar bouwde en Isaac op het altaar legde, op de berg des Heren, waar voorzien zou worden. Dat is later een altaar terechtgekomen in de dagen van David en daar heeft de Heere hem geantwoord met vuur uit de hemel. En vanaf dat moment is dat de plaats waar David God zoekt. En als hij zijn laatste wil aan Salomo, zijn zoon, gaat geven, dan zegt hij, daar moet je een tempel bouwen, dat is een stukje gebied, dat is een stukje land, daar moet het gebeuren. En dat gebeurde ook. En dan komt er een huis van de Heere. U weet misschien dat Salomo een beeld is van de Shalom koning, Salomo koning, van de vredevorst. Het is echt een type van de volkeren komen van heinde en ver en vragen en gaan met zegen weer naar huis. Prachtig. Het is echt een illustratie van wat nog gaat komen. Maar in die tempel staan twee hele merkwaardige dingen. Er zijn twee zuilen. 9 meter hoog, 6 meter is de omtrek, van koper, gigantische kolossen, onvoorstelbaar, 9 meter hoog, maar vooral ook 6 meter breed, dat zijn maar daar blokken van je welste. En er stonden er twee van, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant. En er kwam nog weer een soort kapiteel bovenop met versieringen, met randen en met snoeren. En er kwam van alles overheen nog om het te verfraaien. En daar heeft hij tussen gestaan, die Salomo. En daar heeft hij gezegend. Boaz en Jakin. Ik ken maar één kerk in Nederland die zo heet. Dat is op Urk. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. De Boaz en Jachin kerk. Vroeger dacht ik, hoe halen ze het in hun hoofd om deze naam voor hun kerk te gebruiken? En nu denk ik, nou misschien is dit wel profetie. Misschien is dit wel het allermooiste wat je kunt bedenken. Daar staat Salomo, tussen die beide kolossen van koper. En hij zegent. Nu terug naar de Heer Jezus, op de berg der verheerlijking. Wie waren daar? Boas en Jachin. Elia en Mozes. Of Mozes en Elia. Natuurlijk representeert Mozes de wet. En representeert Elia de profeten. En daar staat de Heer Jezus tussen. Petrus haast zich en zegt, laten we 3 tenten opslaan. Voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. Nou, de architect Barluzzi heeft nu op de berg Tabor een kerk gebouwd. En die heeft die 3 appartementen, 3 compartimenten van gemaakt. Een altaartje voor Mozes en een altaartje voor Elia en een altaartje voor de Heer Jezus. Heeft het heel goed begrepen, die architect. Heeft daar 3 kerkjes als het ware neergezet. 2 kleintjes en een grote. En daar is de Heer Jezus zichtbaar geweest. Daar spraken zij over de uitgang die de Heer Jezus in Jeruzalem zou gaan volbrengen. Dat is gebeurd. Nu geloof ik dat er een moment gaat komen dat Petrus, dat bedoelt hij hier, dan gaat de Heer Jezus komen uit de heerlijkheid en je ziet hem in zijn majesteit. Het is oogverblindend, het is glinsterend wit, het is een en al glorie en de wolk der heerlijkheid zegt, dat is de geliefde zoon, dat is hem, in wie ik mijn welbehagen heb, hij is het, hij is het. En dan staan die 2 kolossen daarnaast, zeggen niks. Maar onderstrepen volledig zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn majesteit. Laat het alleen maar zien wie hij is. Daar staat de Heer Jezus. Peter, dat is het moment van zijn glorie. Dat is het moment van zijn koninkrijk. Dan gaat hij beginnen met te regeren. Dan wordt zijn glorie op aarde zichtbaar. Dat is de Heer Jezus. En Petrus noemt dit is het profetische woord. En dit moeten we vasthouden. En we doen er goed aan om daarop acht te geven. We moeten dit niet laten ontfutselen. We moeten dus duidelijk vasthouden aan dit geweldige wat God geopenbaard heeft. Wat een dag voor de Heer Jezus. En hij zegt, profetische woorden, die hebben niet zomaar wat gezegd. Die hebben niet zomaar wat geroepen. Elia heeft niet zomaar wat gezegd. En in de psalmen waar profetie voorhanden is, want ze hebben onder het zingen ook geprofiteerd, is niet zomaar wat gezegd. Het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. Altijd gaat het in de profetie over de Heer Jezus. Niet over mij, over mijn hoofdpijn, of over mijn zorg, of over mijn spanning, primair. Het gaat altijd primair over hem. En ik wil dat ook zo graag helder hebben, dat profetie vooral te maken heeft met de Heer Jezus. Misschien wel altijd te maken heeft met de Heer Jezus. Altijd gaat het om hem, om zijn glorie, om zijn heerlijkheid. Altijd gaat het om de Heer Jezus. En Petrus zegt, dat is nu precies de bedoeling. En jij en ik, wij komen daarbij. En dan wordt zichtbaar in hoeverre wij dat koninkrijk inhoud gegeven hebben. Dan wordt zichtbaar wie jij geweest bent voor de Heer Jezus. Wat je nu vandaag hebt waargemaakt van dat koninkrijk. Dat is moeilijk. Dat is die beloning. Die beloning heeft niet te maken met het huis van de Vader. Dat voelt u aankomen. Dan zijn we bij hem en met hem en dan zijn we allemaal gelijk. Het heeft wel te maken met het moment dat hij hier als koning verschijnt. Zoals in de vertrekken van Salomo er vertrekken waren waar hij rechtszittingen hield, waar hij rechtsspraken liet. Dat was een prachtige troon. Er stond een schitterende gouden troon. Notabene goud en dan nog weer. Oh, sorry, een ivoren troon met goud bekleed, net andersom. Dus een troon van ivoor, ook wel enorm kostbaar. En dan nog weer met goud overtrokken. Daar sprak hij recht. Maar hij had ook een vertrek meer binnenwaarts gelegen voor zich en voor zijn vrouw. Alsof de Bijbel daar al onderscheid maakt. Zie wel, er is een soort publiekelijke ruimte waar recht gesproken wordt. En er is een ruimte waar privé situaties gevonden worden waar je samen geniet, waar je samen deelt. De Heer Jezus. Snap u wie u bent? Snap u een beetje dat u een kind van God bent? Omdat u een kind van God bent, de Heilige Geest ontving en dat de Heilige Geest in u aan het werk is en dat u nu goddelijke natuur in u hebt. En dat u op grond daarvan deugd en zelfbeheersing en volharding kunt laten zien Wie liet dat dan? Ziet de Heer Jezus. In alle facetten van zijn leven. Elk aspect van hem was helemaal doortrokken van deze dingen. En u mag het ook laten doen. En waarom dan? Nou, om hem eer te geven. Om hem nog meer glorie te geven. Stel je voor dat hij 1 kroon op krijgt. Maar ik krijg mijn kroon erbij. Heeft hij toch 2? Sorry hoor, hij heeft van de Vader een kroon gekregen. Gekroond met eer en heerlijkheid. Zit in de troon van de majesteit in de hoge. Aan de rechterhand van hem die daar is. Hij heeft kroon gekregen. En ik krijg mijn kroon erbij. En jouw kroon ook. Petrus heeft het over het moment dat de Heer Jezus hier op aarde gekroond wordt. Glorie krijgt. Schittering. En u weet dat dat in Jeruzalem gebeurt. U weet dat dat daar gebeurt. Daarom heeft Petrus nu een terugkoppeling naar dat moment waarop hij hem zo zag. Paulus heeft ook een ontmoeting met de Heer Jezus gehad. Op latere, op een, ja, hij noemt het zelf als een ontijdig geborene. Weet je wel, op een heel raar tijdstip. En hij zegt later, in een soort verantwoording voor een Romeinse gouverneur of koning. Daarom, o koning, ben ik dat hemelse gezicht nooit ongehoorzaam geweest. Dit heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik hem zag. Ik ben Jezus. Nou ineens, alle verbazing ten top gestegen. Paulus zegt, ik ben dat hemelse gezicht nooit ongehoorzaam geweest. Petrus zegt, dit vergeet ik nooit weer. En ze zijn nog wel in slaap gevallen ook toen. Dit vergeet ik nooit weer. Dit is zo uniek geweest. Dit is zo bijzonder geweest. Dit heeft zoveel indruk gemaakt dat ik het nu nog steeds voor me zie. Daarover wil ik praten, zegt hij. En jullie moeten er dit vasthouden als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Wij leven vandaag in een duistere wereld. En jij en ik, de gelovigen van vandaag, hebben dit, dat het moment komt dat de Heer Jezus zo eer krijgt hier op aarde. Niet alleen ons gaan naar hem, dat is al aan de orde geweest, dat is ook vasthouden. Maar ook zijn komen met ons hier op aarde. We hebben dit als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Als je nu vandaag denkt aan wie zouden we dan moeten hebben als regeringsleider? In Amerika of waar ook. Nou, je kunt keuzes maken, er blijven straks 2 over en in november gaan ze een keuze maken. En je kunt je nu al een beetje een voorkeur laten aanleunen. Ik laat het los. Maar we hebben maar 1 die we kiezen. We hebben maar 1 die we dit gunnen. We hebben maar 1 die we straks zien als de koning der koningen, als de heren der heren. We hebben maar 1 die daar staat. Tussen Jachin en Boachim, tussen die enorme blokken van koperbrons. Daar staat hij. In al zijn almacht, in al zijn majesteit, in al zijn glorie. En wij zijn daarbij. We zullen met hem heersen. We zullen met hem regeren. Die 1000 jaren. Koningen zijn we en priesters. Met hem in de troon. Bestemd bent u voor de troon. Niet bestemd voor een klapstoeltje in de hemel achteraf. Omdat u het precies net gered hebt. Met al uw moeite en al uw inspanning. Met al uw teksten uit uw hoofd gelipt. Net met de hakken over de sloot in de hemel. Nee, helemaal niet. Huis van de Vader. Meer binnenwaarts gelegen, in de familiesfeer van hemzelf gekomen, maar ook met hem heersen, met hem regeren, met hem terugkomen. En je hebt dat nu als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in je hart. De Heer Jezus is de blinkende morgenster. We zien uit naar hem. Bij morgenster wordt altijd aan de planeet Venus gedacht, die zichtbaar is voor de zon opkomt. Iedere keer zo. Dus voordat de dag aanbreekt, voordat de zon zichtbaar wordt, is de morgenster zichtbaar. Die planeet is ook zichtbaar. En je hebt dat nu als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dat is het profetische woord. Het profetische woord is niet wat er precies met Nederland gaat gebeuren, hoeveel rampen we hier nog krijgen en wat we nog allemaal meemaken in de wereld. Nou, we maken van alles mee misschien nog. Maar we maken ook niet alles mee, want de grote verdrukking is naar mijn gevoel niet voor ons. Maar goed, dat denken anderen anders over, dat laat ik nu helemaal los, want dat is mijn onderwerp van vanavond niet. Waar het me wel om gaat is, wij kunnen van alles meemaken en we zien allerlei symptomen. Van alles gebeurt er. Iemand zei, de bankpasjes worden vandaag veranderd. Er komt een 18-cijferige of een 18 getallen en lettertjes gevallen op. 3 x 8, 3 x 6 is 18, dan heb je al 6, 6, 6. 3 x 6, het is het begin. Moet je wel of niet een chip in laten planten als er om security redenen iets moet gebeuren. We worden doodgebombardeerd met allerlei gevaren die ons bedreigen, met spionnen die ons omringen, met terroristen die ons bespringen. We worden allemaal platgevals met veiligheid. Het is allemaal voor jullie veiligheid, het is allemaal voor jullie veiligheid. Maar de duivel is alleen maar bezig met onze veiligheid. En we worden doodgeknuffeld met onze veiligheid. Maar we gaan eraan. Dat is het begin van het einde. Dat we alles zullen meemaken? Nee. Maar we zien het, we voelen het. Je voelt het toch aan? Overal camera's. Je kunt geen stap lopen of je wordt gefotografeerd. U vindt dat het maar makkelijk is met dieven en met inbrekers. Ja, het is voor onze veiligheid hoor. Maar ondertussen, Big Brother is watching you. In uw auto geen kilometer kunt u rijden zonder het kastje. Duurt even, maar het komt. En uw OV-chipkaart, u wordt precies geregistreerd. We worden in de catacomben gedrukt. Dat is allemaal aan de hand. Dat is vandaag de werkelijkheid. En toch, wij die in die duistere plaats leven, wij die nu vandaag dit allemaal meemaken, wij hebben dit als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Wij hebben dit uitzicht op de Heer Jezus als een lamp die schijnt in ons hart. En in deze wereld. Waar praten we over? Over Hem als het goed is. Hoe leven wij? Broederliefde, volharding. Zeven kenmerken achter elkaar opgezomd. We leven zoals de Heer Jezus leeft. Discipelschap is altijd volgen van de meester. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Matthäus 10, 25. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Om te zijn zoals de Heer Jezus was. Om te spreken zoals de Heer Jezus sprak. Om te wandelen zoals hij wandelde. Dat is de opdracht. En ik hoop van harte dat u 2 Petrus 1 vasthoudt als een profetisch woord. Een woord gericht op de eindtijd, op die duisternis, die duistere plaats waar we nu zijn en waar wij schijnen als lichtende sterren, totdat de dag aanbreekt. En dan wordt de Heer Jezus zichtbaar en dan wordt u een royale, een rijkelijke toegang verleend tot het koninkrijk. Dat is de taal die hier gebezigd wordt. Dan gaat u daar binnen met alle beloningen die u hebt. En daarmee gaat u de Heer Jezus eren. Wat een prachtig hoofdstuk. Wat een schitterend stukje erfenis van Petrus. Die zegt, ik ga binnenkort sterven, maar dit wil ik jullie nalaten. Hiervan wil ik dat jullie erover nadenken. Dat jullie gesprekstof blijft. Dat het jullie leven wordt. Hier moet je mee aan de slag. Zou u het willen? Antwoord hopelijk. Ja, Heer Jezus, we willen u graag dienen. En we willen belijden dat u straks de Heere der Heren bent, de Koning der Koningen bent. En dat u zo gaat schitteren, veel meer dan Salomo ooit geschitterd heeft. En de Heer Jezus zelf zei het, dat Salomo een hele bijzondere is, maar meer dan Salomo is hij. Amen. Vader, zo willen we de avond aan u teruggeven, althans deze inleiding aan u teruggeven en tegen u zeggen, hier zijn we. En we weten dat we falen en dat we misschien er zo weinig van terecht brengen. Maar dat is geen excuus, Vader. We moeten ons zelf ook onder handen durven nemen. En ons ook de vraag durven stellen, wat moeten we doen om vandaag de Heer Jezus groot te maken? Wat moeten we doen om hem te etaleren, om hem te laten zien, om te vertonen wie hij is? We willen u danken en prijzen dat hij hier op aarde zo geleefd heeft. Als een lamp die schijnt in een duistere plaats. En Petrus heeft schitterend gezien wie de Heer Jezus is in glorie en in heerlijkheid. En hij zegt, dit is nu precies wat je vast moet houden. Dit moet je voor je aandacht plaatsen. Dit moet leidmotief zijn voor gedrag van vandaag. We danken u dat we zo elkaar mogen bemoedigen. Elkaar ook mogen zeggen dat we zo rijk zijn, zo bijzonder gezegend zijn in de Heer Jezus. Maar ook dat we een verantwoordelijkheid hebben om voor hem te leven. En voor hem te spreken en om van hem te getuigen. Vader, we willen u danken voor uw Heilige Geest. U wilt door uw Heilige Geest gaan werken. Niet alleen als een soort factor in ons, maar als een levende bron in ons. De Heilige Geest, God de Heilige Geest, in ons wil tonen wie de Heer Jezus is. Wil laten zien wie hij is. wil ook bewerken dat we inderdaad deugd en volharding en kennis en zelfbeheersing zullen etaleren. Als de Heilige Geest werkt, blijft dat niet vruchteloos. Dan komt er iets uit. Dan komt er iets moois uit. Iets kostbaars uit voor de Heer Jezus. En ook een zegen voor onze omgeving. We willen u danken, Vader, dat u zo werken wilt. Door de toespraak van vanavond heen. Voor een ieder die hier is, we danken u en we prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.